Goedemorgen. Het is goed om hier te zijn. En het zingt weer lekker, hè, wat Diana ook al zei.
Meer.
Dat doe je dan anders, als je thuis bent, toch minder. U weet dat in Israël iedere week een gedeelte uit de Torah gelezen wordt. De parasha. Maar vandaag hebben we een dubbel deel. Officieel heet deze parasha Agaremot en Kerushim, na de dood van en heilige. Nou, hoe kom je nou aan die namen? In Israël is het als iedere week 6 hoofdstukken uit de Torah gelezen wordt, dan is het eerste zelfstandige naamwoord is de titel van die parasha. En waarom nu een dubbeldeel? Nou, het is altijd goed om een dubbeldeel van Gods genade te hebben. Men heeft de hele Torah in 54 onderdelen verdeeld. En dan denk je, ja, een jaar heeft toch maar 52 shabbaten. Klopt. Maar soms heb je ook een schrikkeljaar waarin er een schrikkelmaand, een tweede Adar is. En dan heb je die extra shabbat nodig. Maar in een gewoon jaar, dan heb je dus aan te veel. En deze shabbat worden er 2 onderdelen die bij elkaar horen, ook bij elkaar genomen. En ik heb als titel van de verkondiging, wie is de zondebok genoemd? Om deze verschillende lezingen een beetje te snappen waar het over gaat. Want het gaat precies over het centrum van de Torah. Weet u wat het centrum van de Torah is? Dat zeg ik nou wel zo makkelijk, maar wat is het centrum van de Torah? U weet wat de Torah is. Dat weet u. Amen. Nee, wacht even. Dat is van de hele Bijbel. Ja, nee, we komen er wel. Kijk, als we Gods woord onderzoeken, doen we dat met z'n allen. En ik heb het makkelijk. Ik hoef alleen maar de vraag te stellen. En wij allen geven het antwoord. Weet je dat deze constructie helemaal niet bijbels is? Dit is Grieks denken. Ik sta hier op het podium en u moet allemaal stil wezen. Dat is helemaal niet bijbels. Zo ging Jezus ook niet om met zijn discipelen. Het is juist dat we samen Gods woord lezen en erover nadenken. En het mooie van de lezing, dat je die van tevoren weet, is dat je al mee kunt lezen. Want Israël leest iedere dag 1 hoofdstuk. En dan na 6 dagen heb je 6 hoofdstukken. En dan kom je op Shabbat samen om die 6 hoofdstukken met elkaar te bespreken. Daarom is ook de huisgemeente de norm. En nou door corona al die grote gemeentes, jongens, de huisgemeente is waar we naartoe gaan. Of gewoon weer naar terug gaan. Dus als je een hele week van, ook Israël telt de dagen. Dag 1 richting Shabbat. Dag 2 richting Shabbat. Dus je leest met een doel. Ook als je thuis je huiswerk hebt gedaan, dus 6 dagen 1 hoofdstuk hebt gelezen, kom je op Shabbat samen met de gemeente dit te bespreken. En dan is het niet zo moeilijk. Want dan is het, wat heeft de Heer jou bepaald in hoofdstuk 1? Waar ben jij door aangesproken, hoofdstuk 2? En wat kunnen we leren uit hoofdstuk 3? Dan is het dat de verwerking, en dus van het hoofd naar het hart gaat, een stap verder. Dit gedeelte over het centrum van de Torah. Nou, de Torah kent u, het begint met Genesis. Klopt, maar niet helemaal. Want dat staat er niet. Er staat Bereshit, Genesis. en Exodus en Leviticus en Numeri en Deuteronomium. Het is namelijk één Torah. Net zoals God ons een handreiking doet, één hand, het zijn onderdelen. Notabene vier en die vijfde, de duim die alles vasthoudt. Zo is ook Gods Torah. De vier waarin het uitgelegd wordt en de vijfde, Deuteronomium, is helemaal niet de tweede wet, maar is de samenvatting. Die vat het samen, zodat je het vast kunt houden. En wat is nou precies het centrum van de Torah? Hebben we vanochtend gelezen. Precies in het centrum, je kunt het echt uittellen. Want het Hebreeuws is een zeer gestructureerde taal. God is een God van orde. Het begint al met de allereerste letter, een B, Bereshit, van een huis. Het gaat God om een huis, om samen te komen. En het laatste letter van de Torah is een L, van Israël. Als je die bij elkaar hebt, lef, het gaat om het hart. En precies in het centrum van de Torah, waar we het nu over hebben, Leviticus 19 vers 18b, heb uw naaste lief als jezelf, want ik ben de Heer. Maar om daar te komen, is daar een weg. Wij willen allemaal grote sprongen, maar God neemt de tijd. Zelfs om tot God te naderen, neemt God de tijd. En dat begint aan dat gedeelte, als twee zonen van Aaron te overijverig zelf wel eventjes wat gaan doen en de Heer gaan offeren, worden ze ter plekke door God gedood. Dat is wat, jongens. En Aaron mag daar niet eens rouw over bedrijven, over zijn eigen zoon. En dan stelt God een instelling in, een verordening, een onderwijzing. Dat we God op zijn manier gaan naderen. En daar heeft het zondoffer een centrale betekenis in. Vandaar ook dat het eerst gaat over de grote verzoendag. Weet je wat grote verzoendag is? Ja, we hebben er allemaal van gehoord. Maar we snappen echt niet ten diepste wat grote verzoendag is. Dat Aaron, dus de aangestelde hoge priester, namens het volk, dus één voor allen, allen voor één, dat die hoge priester namens het volk en dan ook maar één keer per jaar mocht naderen tot het allerheiligste. Waar de troon van God is. Waar hemel en aarde elkaar raken. Waar kapara, verzoening over al onze troepen. Dus het naderen tot God heeft een voorwaarde. Hoe kom je daar? En daar gaat het gedeelte over in het centrum van de Torah, precies in het middelpunt, dat er een voorwaarde is. Heb uw naaste lief als jezelf, want ik ben de Heer. En dat staat niet alleen in het eerste verbond, wat wij ook wel eens Oude Testament noemen. Maar het is niet oud, het is geen testament. Het eerste verbond. Maar ook in het nieuwe verbond doet Yeshua precies hetzelfde. Want hij is de levende Torah. Hij zegt, wanneer jij wilt naderen tot God. En zelfs met een offer wil komen. Maar je bemerkt onderweg. Om te naderen tot God. Dat het niet goed is tussen jou en je naaste. Stop dan even. Laat je offer daar even liggen. Ga heen, verzoen je met je naaste. en kom dan een offer voor de Heer. Met andere woorden, de les is duidelijk, de onderwijzing vanuit de schrift, dat het horizontale een voorwaarde is voor het verticale. Dus als je niet in harmonie met je naaste en je broeders leeft, kan de Heer zijn zegen niet geven. En dat weten we niet alleen uit het eerste verbond, het nieuwe verbond, ook in de psalmen. De liederen van de opgang, als men elkaar aanmoedigt, kom, gaat men nog mee naar het huis van de Heer. En dat waren de 15 liederen om elkaar aan te moedigen. Ook als Yeshua met zijn discipelen van Capernaum opging naar Jeruzalem, zong men elkaar toe, kom, ga met ons. En zelfs in Jeruzalem, dan denk je, nou, ben er bijna, zijn er 15 trappen om te komen tot Tempelberg. En op al die trappen zong men één lied van die 15 opgangsliederen. En als je er dan bijna bent, de ene laatste, de 14e, 2x7, dan staat er, Psalm 133 is dat, hoe lieflijk is het als broeders elkaar lekker roddelen. En wat staat er? Waar gebiedt de Heer zijn zegen? Wanneer broeders tezamen wonen. Jongens, dat is nog even verder dan alleen even samenkomen. Ja, dat is nog even een slagje dieper. Dus het horizontale is door de hele schrift heen een voorwaarde voor het verticale. Ik moet in dit verband denken aan het Bijbelboek Rut. Je weet, Rut was die Moabitische, die heidense, weet je wel? Heidense, weggeleid. Maar die mocht komen in de gemeenschap van Israël. Werd zelfs tot een grootmoeder van koning David en dus uiteindelijk van Yeshua. Omdat ze de belijdenis snapte. Wat was haar belijdenis? Enig idee? Amen. Want er staat heel duidelijk wat zij zegt. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Jongens, als zij niet door Naomi en haar man had gekend wie Israël was en dat die, dat volk Israël, een relatie met God had, als zij niet via het volk Israël de God van Israël had leren kennen, hoe had zij God ooit kunnen vinden? Maar als zij Israël ook niet wou liefhebben en alleen maar die God van Israël wilde dienen, forget it. Want even terug naar het gedeelte van de grote verzoendag. Daar zien we het principe van God. Dat Aaron de hoge priester. Die gaat twee keer dat heiligdom binnen. De eerste keer om zichzelf en zijn familie te reinigen. Want als je zelf niet rein bent voor God, hoe kun je dan verzoening voor een ander doen? Dus Aaron als hoge priester, als pion, zeg maar, namens het volk, deed eerst verzoening voor zichzelf en dan verzoening voor het volk. Dus we zien het principe van God dat de hoge priester is plaatsvervangend voor het volk. Zodat wanneer hij rein is, gezegend is, dat hij dan ook de reiniging, vergeving, kapara, en de zegen van God op het volk kan leggen. Want wanneer hij uit de tempel kwam naar verzoening, zegende hij het volk. En dan één stap verder. Zoals Aaron de hoge priester is om het volk voor God te brengen en verzoening te doen, zo is ook Israël aangewezen door God om verzoening te doen voor de wereld. Nou, dan moet je eens even doordenken. Israël werd uit Egypte geleid en 50 dagen later met het wekenfeest werden zij in die koninklijke positie gesteld. Gij zult mij een heilig volk zijn. Een koninkrijk van priesters. Een heilig volk, een volk goden ten eigenop. Om wat te doen? Van nou, ik heb me lekker gezegend en jij redt je wel, hè? Daarbij. Nee. Al aan Abraham werd gezegd, ik zegen jou om tot een zegen te zijn voor de volkeren. Dat is het evangelie. Lees er maar na, Galaten 3 vers 8. Om de wereld te bereiken, heeft God allereerst het evangelie aan Abraham verkondigd. En wat is het evangelie? In u, Abraham, zal ik alle volken zegenen. Daarom wil God ook dat zijn volk heilig leeft. Zodat ze tot een zegen kunnen zijn voor de volkeren. Jongens, Israël gaat met het Loofhuttenfeest 70 stieren offeren. Waarvoor? Niet voor zichzelf hoor, maar voor de 70 volkeren. Dus God wil dat zijn volk op zijn mouwen komt, op zijn plek. En daartoe heeft God in het midden van zijn volk een huis geplaatst. Kijk, heidenen hebben tempels voor afgoden. Maar God heeft geen tempel. Weet je hoe de tempel van God genoemd wordt? Het huis. Habayit. Het huis. Weet je dat die tempel... Die zijn verschillende van u wel eens in Jeruzalem geweest. En het tempelberg is eigenlijk geen berg, hè? Is gewoon die heuveltje. Die olijfberg en die haaspromenade en dat soort, de mountainbiken, die zijn veel hoger. Waarom is dat? Weet u ook wel eens daarin bij de tabernakel geweest? In Shiloh? Ja, misschien wel eens gezien. Oké. Nou, als je dan een keer ziet, dan vallen de schillen van je ogen. Dan denk je, wauw. God heeft dus een tabernakel, gewoon een tentje, op een heuveltje. Daar is hij al. En die bergen daaromheen zijn veel hoger. Waarom is dat? Dat al die miljoen Israëli's, die naar de tabernakel kwamen in Shiloh, al die 490 jaar, die konden vanaf die bergheiling gewoon zien wat er gebeurt. Kijk, al die afgoden, die hebben tempels op hoge bergen, je moet maar opkijken. Oh, daar gaat het gebeuren. Mensen, wij hebben een God die naar ons toe komt. Die relatie met ons wil hebben. Die wil samenwonen in zijn huis. Zeg nog, in zijn tent. Aan het eind van de Bijbel, Openbaring 22, waar gaat het om? Het draait alles om. Zie, de tent van God is bij de mensen. Amen of amen? Ik laat u geen keuze, aan de Bijbel geeft geen keuze. Alleen wij moeten nog aan wennen om dat te zien. En nou de vraag, wie is die zondebok? Want Aaron mocht één keer per jaar het allerheiligste binnen met die zondebok. In plaats van. Eigenlijk moest hij zelf eraan geloven. Maar in plaats van hem, de zondebok. Waar hij zijn handen op heeft en daarmee de zonde van hem, laten van het volk. En dat was die zondebok. Eén werd de woestijn ingestuurd en de ander werd geofferd. Dus we zien door de Bijbel heen dat God Israël wil zegenen tot een koninkrijk van priesters om tot een zegen voor de volkeren te zijn. Alleen, nou het grote debakel, Israël deed niet altijd wat God had gezegd. Vandaar dat er eerst een priester, zelfs een hoge priester moest komen om Israël weer te reinigen en te heiligen. En dan pas kon Israël tot zegen voor de volkeren zijn. En voordat ik in Amos 9, dat is de Haftora, gaan we eerst even naar het nieuwe verbond. Want omdat Israël niet altijd deed wat God heeft gezegd, en daarmee wijs ik niet naar Israël van, oh, die hebben alles verkeerd gedaan. De Bijbel zegt, alles over Israël is opgeschreven ons tot voorbeeld. 1 Korinther 10, vers 6. Dus alles wat Israël is overkomen, kan ook ons overkomen. En dan zien we wanneer Yeshua als babytje voor het eerst in het huis van God gebracht wordt. Dan staan daar die twee pijlers, die twee ouden van dagen, Simeon en Anna. En die profeteren drie dingen over dat babytje Jezus. Die later die hoge priester. Die later die zondebok voor Israël is geworden. Ze profeteren drie dingen. Hij zal zijn tot licht voor de volkeren. Dat is de eerste. De tweede. De Shekinah glory, de heerlijkheid voor Israël. En de derde, verlossing van Jeruzalem. En nou lees met mij mee in Romeinen 11. Die kent u ongetwijfeld. Dan zien we dat God een plan heeft met deze wereld. En daar gebruikt hij zijn volk Israël voor. En we weten dat na Yeshua, na de uitstorting van de geest, die tempel in het jaar 70 verwoest is. En dan is Israël 2000 jaar lang over de wereld uitgespreid. En wat staat er in Romeinen 11? Dat hun val is al wat geworden voor de wereld? Verzoening voor de wereld. Jongens, Israël wordt door God gebruikt om ons te verzoenen. En nou het evangelie. Maar je moet nooit stoppen. Al die verder lezen. Wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Wauw. Nou gaan we terug naar Amos 9. Een van de mooiste profetieën, de haftena voor deze Shabbat. Dat God zijn volk terug gaat planten in zijn eigen land. Weet je dat dat precies op Gods timing is gebeurd? We denken wel eens, oh, met corona, wat gebeurt er allemaal? En wat is er allemaal de laatste 2000 jaar wel niet gebeurd? Loopt het God allemaal niet een beetje erg veel uit de hand? Wacht even. We hebben straks weer 14 mei 1948, de staat Israël ontstaan. Weet je, dat 1948 is in de Hebreeuwse kalender het jaar 5708. Zeg je niks. Want wij hebben een betekent Nederlands. Maar even met Hebreeuwse oren. Israël kijkt recht altijd de krant naast het woord. En het woord naast de krant. Laat nou precies het 5708e woord van de Torah, Deuteronomium 30 vers 5, gaan over: ik zal mijn volk terugbrengen. Jongens, hoe profetisch is de Torah? Wij denken wel eens Torah, oh, dat is de wet en moeilijk. Jongens, Mozes was een profeet. En de Torah moet je profetisch lezen. Als God op zijn tijd, precies op het juiste moment, zijn volk terugbrengt. Wauw. Dan zien we dus dat in de roeping van Yeshua, 2000 jaar lang is het evangelie de wereld overgegaan. Het is nu bijna de wereld rond, heb ik u wel eens over mogen vertellen. Inmiddels vanaf 1948 is God bezig zijn volk te herstellen. En dat gaat in twee fases. Ezekiel 37 zegt, eerst de natuurlijke aaneenschakeling van die botten. En daarna ook zijn geest. En weet u wat wij als christelijke ambassade nu bidden? Dat juist in coronatijd, dat God zijn volk stilzet om tot inkeer te komen. Het afgelopen jaar was er geen buitenlander in heel Israël. Alles was weg. En dat is net als toen Jozef zich bekend maakte aan zijn broers. Pas wanneer al die Egyptenaren weg waren. En we weten dat nu de Messiaanse gemeentes in Israël, en die ze nu uit, langzamerhand uit lockdown komen, verdubbelen zullen. Mensen, God gaat wat doen in zijn volk. En dat is tot bemoediging voor ons. Want we zitten nog maar 2/3. En Yeshua heeft verteld, licht tot heerlijkheid voor de volkeren. Nou, dat is 2000 jaar lang het evangelie. Nu dat God zijn volk terugbrengt en tot heerlijkheid brengt, dus Gods geest komt over zijn volk, daar bidden we voor. En dan zal er nog een strijd over Jeruzalem zijn, waarin de Messias van Israël verlossing van Jeruzalem zal geven. En dan zal hij komen om zijn voeten te zetten op de Heilberg. Gaat hij zitten op de troon van zijn vader David. En David was niet geboren als die Rut niet de belijdenis had van: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Mensen, zoals Yeshua de zondebok is geworden voor ons, voor Israël en voor de hele wereld, wil hij dat wij, wanneer wij gerechtvaardigd en verzoend zijn door het bloed van die Messias, dat wij ook in de positie gesteld zijn, en niet worden, wij zijn in de positie gesteld om tot koningen en tot priesters in deze wereld te regeren. En in de wereld is geen hoop, en zeker niet met corona, daarom is het aan de gemeente om ook het licht niet onder die kandelaar te zetten, maar erboven. Jongens, we hebben een boodschap. En zeker als we straks wat meer uit corona komen, het kan wel eens zijn dat we maar kort de tijd krijgen om het evangelie te verkondigen. Er zijn een hoop tekenen die erop wijzen dat onze Heer spoedig weerkomt. En dat het nog wel eens even moeilijk kan worden. En deze hele corona is nog maar een begin. Als we in Openbaring lezen over de weeën en de schalen en de bezuinen. Better be prepared. Daarom is het goed om als gemeente samen te komen, ons te laven aan de bron en weten wat het woord van God is. Dat wanneer wij in harmonie met onze naasten leven, dat we mogen naderen tot de Almachtige, dat Hij ons zegent, zodat wij tot een zegen voor anderen kunnen zijn. Mensen, zo bijzonder dat ik die zat vooraan. En dat we hier van tevoren, aan het begin van de dienst, lazen de 10 woorden. En we hebben het altijd vertaald met 10 geboden. Maar de 10 woorden is een huwelijkscontract tussen God en zijn volk. En weet u dat er in de opwekkingsbewegingen is er een groep die heet de Methodisten. En die hebben een geweldige tijd van opwekking gehad. Weet u wat hun methode was? De Methodisten hadden een methode. Als die grote opwekkingspredikers als Wesley en Jonathan Edwards en later Spurgeon. Jongens, er waren er soms 30.000 mensen die naar die mensen luisterden. Hè? Gewoon in het open veld. En die vent had maar één ding. Had een goed paard. En daar stond hij op. Dat was zijn kansel. En had hij 30.000 mensen die naar hem luisterden. Weet je wat hij verkondigde? Hij kwam eerst 10 dagen. En iedere dag had hij 1 gebod van de 10 geboden. Nou, na 10 dagen had hij de paard nodig om hard weg te rennen. Want iedereen kon hem wel lynchen. Jongens, als je de 10 woorden tot je laat indringen, dan heb je iedereen gehad, hè? Als je zegt, je zult niet stelen, of je zult er geen overspel hebben, of je zult niet dit, jongens, na 10 woorden heb je iedereen gehad, hè? En dan is hun reactie tweevoudig. Of die prediker moet weg, dat is het makkelijkste. Of je moet je bekeren. Dus na die 10 woorden, was hij weg. Een week of 2 weken later kwam hij weer en dan pas vertelde hij over de liefde van God. Dat de vergeving en verzoening is. Door het zondoffer. Daardoor zijn miljoenen in die opwekkingsbeweging tot geloof gekomen. Jongens, dat is voor ons ook een grote taak. Maar om ook Israël te zegenen, heb ik gevraagd om een klein filmpje te laten zien hoe wij ook als gelovigen uit de volkeren Israël mogen troosten. Want we geloven, wanneer Israël ook Gods geest ontvangt, dat is wat we gelezen hebben, dat zal aanneming zijn uit de doden. Jongens, hebt u laatst ook de Pesachmaaltijd gevierd? Ja, misschien iets anders dan ons. U kent die 4 bekers. Van uitleiding, bevrijding, verlossing en aanneming. En nu zijn we in de fase over de verzoening gehad hebben. Daardoor Gods volk wordt aangenomen om wat? Om tot een licht te zijn voor de volkeren. En daar in dat plan van God wil God ook ons betrekken. Dat wanneer wij bidden voor die vrede van Jeruzalem. Zodat die vrede voor ons komt. En dan zal er vrede zijn op de ganse wereld. Jongens. Kan nog spannend worden. Maar altijd als we het einddoel voor ogen houden. Is het niet zo moeilijk om er doorheen te gaan. Ook Yeshua, om de vreugde die voor hem was, ging hij zelfs door de diepte heen. Wou hij zondoffer en zondeboog zijn, zodat wij gereinigd en geheiligd kunnen worden en tot een licht gesteld worden. Zullen we eerst kijken naar het filmpje hoe ook Israël gezegend en getroost wordt.